Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Hallo allemaal, daar zijn we weer. Zorgorganisaties kampen met een groot tekort aan personeel. Een van de redenen is dat veel zorgprofessionals na verloop van tijd de zorg verlaten. Ze gaan ergens anders aan de slag, vanwege de werkdruk of een gebrek aan werkgeluk. Heel veel mensen en organisaties breken zich daarom het hoofd over de vraag hoe je zorgmedewerkers kunt behouden voor het vak. Zeker in de thuiszorg en de wijkverpleging. Bij Sensire is er minder verloop. Sterker nog, momenteel is er geen enkele vacature voor wijkverpleegkundigen. Daarom praten we vandaag met Vanessa Schroer, wijkverpleegkundige bij Sensire, een grote zorgorganisatie in het oosten van het land. Werken zoals jij wilt, is het motto bij Sensire. Ze werken er vanuit zogenoemd wijkverpleegkundig meesterschap. Wat houdt dat in en wat zijn de effecten op de zorg en op het behoud van personeel? Daarnaast is Marika Verbeek de gast. We spraken haar al eens over een nieuwe blik op revalidatiezorg. Marika is innovatiemanager van coöperatie VGZ. Ze zet zich in voor het toekomstbestendig maken van verzorging en verpleging. Wat dan in casu wel heel erg handig is. Marika, Vanessa, welkom.
Ja,
dankjewel.
Welkom allebei. Ik wil graag beginnen, Vanessa, met een variant op de vraag die we normaal gesproken altijd stellen. Wat is gezond werken voor jou?
Gezond werken voor mij is dat ik een bijdrage kan leveren aan de gezondheid van anderen. Dat staat eigenlijk voorop, want daarmee ben ik van toegevoegde waarde. En lever ik een bijdrage ook aan de maatschappij en bijkomstigheid. Op het moment dat ik anderen gezonder kan maken, word ik daar zelf eigenlijk best wel blij van.
Mooi, klinkt heel mooi. Marika, wat is gezond werken voor jou?
Voor mij is gezond werken dat ik ruimte krijg om mijn ding te doen, om echt toe te doen, maar ook om mijn persoonlijke ambitie en idealen te kunnen behalen en iedere keer stapje voor stapje. En dan samen met anderen natuurlijk, nooit alleen.
Het was een vraag die jullie overviel en jullie komen met hele logische antwoorden en mooie antwoorden ook, inspirerend. Dank jullie wel. Vanessa, we hebben je uitgenodigd omdat jullie bij Sensire werken vanuit het verpleegkundig meesterschap. Ik ben heel erg benieuwd wat je daar eigenlijk onder verstaat. Laten we daar maar gewoon eens mee beginnen.
Laat ik maar eens beginnen met mijn eigen ervaring. Ik werk heel lang als wijkverpleegkundige, al vanaf 2001. En vanaf 2015 kregen wij eigenlijk de ruimte om weer zelf te kunnen initiëren. Daarvoor hadden we die ruimte niet. En die ruimte
was er niet vanwege wettelijke beperkingen, denk ik, hè?
Ja, die was er niet vanwege wettelijke beperkingen. Okay. Dus daar hadden we ook geen invloed op. Op het moment dat we invloed kregen, was voor mij de uitdaging van, hoe ga ik die ruimte gebruiken? We hebben een vak. Een verpleegkundig vak. We hebben een hbo-opleiding. En in dat verpleegkundig vak hebben we een heel mooi verpleegkundig proces. En in dat proces ga je eigenlijk je klant leren kennen. Je komt erachter hoe iemand zijn leven wil leven. Waar die persoon problemen mee heeft in het dagelijks leven. En je gaat samen met de persoon en met het netwerk en met andere deskundigen nadenken over, hoe kunnen wij zorgen dat deze klant zijn leven zo kan leven dat hij de dingen kan blijven doen waar hij zelf ook blij van wordt. Dus zoveel mogelijk eigen regie. En die puzzel en dat nadenken over welke mogelijkheden heb je dan, welke opties zijn er dan. En dan samen met de klant werken en beslissen van welke keuze maken we. Is een klant bereid zelf ook te investeren? Dan ben ik als professional ook geneigd om meer te investeren. Of heb je een klant die wat minder wil investeren, dan heb je soms ook de klant eerst te laten voelen dat de persoon een probleem heeft, zeg maar.
Het klinkt wel interessant voor mij als buitenstaander, buiten de zorg, zeg maar. Klinkt het best bijzonder dat je het formuleert zoals je het formuleert. Want als je aan zorg denkt, als je aan een huisarts denkt, aan een medisch specialist in het ziekenhuis, dan denk ik ook aan protocollen, aan voorschriften. Als iemand deze symptomen heeft, dan doe je dat. En dat is helemaal niet hoe jij het formuleert. Hoe kan dit zorg zijn als je op zo'n manier kijkt?
Nou, de protocollen en de richtlijnen van artsen zijn met name gericht op ziektebehandeling. In het geval van wijkverpleging hebben veel mensen een ziekte of een uitdaging. En de uitdaging is, hoe ga ik ermee om in mijn dagelijks leven op zo'n manier dat ik zo goed mogelijk mijn leven kan leven? Het is niet zo dat we niet geprotocoliseerd werken, want de vragen die we stellen, de gegevens die we verzamelen en de beslissingsmogelijkheden die je hebt in het dagelijks leven zijn ook gebaseerd op richtlijnen. Maar niet alleen op richtlijnen gebaseerd op ziekte, maar ook gebaseerd op richtlijnen die juist de gezondheid bevorderen, die de eigen regie bevorderen.
Wat ik zo mooi vond, Vanessa, is volgens mij, zelfs volgende week nog gaf jij het voorbeeld, toen in 2015 die verantwoordelijkheid weer terugkwam naar de wijkverpleegkundige om te indiceren, om gesprekken te voeren, zag jij het als een uitdaging en had je een heel mooi voorbeeld gegeven. Zou je dat nog eens met ons willen delen?
Ja, dat was eigenlijk de eerste klant bij wie ik ging uitproberen van wat doet het als je iemand echt leert kennen. En dit was een mevrouw met Parkinson, ze was al wat ouder en ze zat een beetje in een negatieve spiraal. Ze ging wat achteruit in haar functioneren, ze werd wat depressiever ook omdat ze steeds minder kon en haar leven eigenlijk steeds minder leuk werd. En ik ging met haar in gesprek en ik kwam er bijvoorbeeld achter dat zij altijd heel graag naaide. Maar ze had een naaimachine op een kamertje achteraf staan en de wandeling naar dat kamertje was al een drempel geworden voor haar, omdat ze steeds moeilijker bewoog. Maar ze zat in haar eentje aan een 6-persoons eettafel, die verder helemaal keurig opgeruimd was.
Dus jij zag ruimte, letterlijk en figuurlijk?
Zeker, dus een naaimachine op de eettafel en ze ging weer naaien. 5 kinderen die alle 5 keurig op zondag langskwamen bij moeders, maar de rest van de week zag ze niemand. Dus is met de kinderen overlegd, kunnen jullie wat verdelen? Ja, dat konden ze eigenlijk wel. Dus zo'n schema gemaakt, zodat zij wat vaker in de week contactmogelijkheden zag. Een fysiotherapeut die zei, ja, ik doe 1 keer in de week, geef ik haar oefeningen. Maar ze is niet zo gemotiveerd om die oefeningen te doen. Eigenlijk is 1 keer in de week te weinig. En moet ze elke dag oefeningen gaan doen. Ik zeg, goh, wat zijn dan die oefeningen? Want wij helpen haar ook bij het wassen en aankleden. Dus fysiotherapeut heeft een aantal collega's aan het team die oefeningen geleerd. Die zijn we gaan integreren bij het wassen en aankleden. En je zag eigenlijk deze mevrouw vrolijker worden. Ze was weer bezig op de dag. Ze werd positiever. Ze ging weer wat meer bewegen. En ook de kinderen gaven aan dat ze weer iets meer van hun moeder terugzagen in plaats van een zieke mevrouw met Parkinson.
Ja, en die kern, die manier van kijken naar cliënten die jullie hebben en de zorg of ondersteuning die ze nodig hebben, dat is de kern van verpleegkundig meesterschap, als ik het goed begrijp. Of niet?
Ja, en de helft.
Oké, wat is dan de andere helft?
Als je dit werk heel goed doet, wat we eigenlijk doen, is dat we bij elke klant samen met de klant beslissen. Wat gaan we doen? Welke zorg zetten we in? Hoe lang zetten we dat in? Wat gaat de klant zelf doen? Wat gaan wij doen? Zetten we ook technische hulpmiddelen in? Gaan we de klant iets leren? Of doen we ook nog iets met zorg op afstand? Met kinderen, met een wijknetwerk. Dat zijn allemaal beslissingen die je kan nemen. En eigenlijk met elke beslissing die je neemt samen met de klant, die mogen wij nemen zonder inmenging van artsen. En dat betekent dat je dus ook een beslissing neemt voor de duur van de zorg. Dus de lengte van de zorg. Maar ook hoeveel kost die zorg. Of ik een verpleegkundige of een verzorger inzet of een hulpmiddel maakt heel veel uit in de kosten. Dus de inzet van de mensen en de middelen bepalen wij. En ook de kwaliteit. Want daarmee bepalen we ook, zeg maar, lukt het iemand om te kunnen blijven doen wat hij graag wil? De middelen die wij kiezen, geven daar richting aan.
Ja, nou is een van de grote dingen van vandaag de dag, als het over de zorg gaat, is het idee dat er eigenlijk continue schaarste is. Gebrek aan geld, gebrek aan mensen. Heb je het gevoel dat je regelmatig dingen zou willen toekennen, maar dat dat niet kan? Of heb je binnen de ruimte, speelruimte, genoeg om mensen echt passende zorg te kunnen indiceren?
We hebben alle ruimte om passende zorg te indiceren. Dus als je gewoon goed naar de klant kijkt, en sterker nog, ik denk als wij naar alle klanten zo zouden kijken en zo zouden redeneren, methodisch zouden werken, dan weet ik eigenlijk niet of we nog wel een tekort aan zorgprofessionals in Nederland hebben.
Waar ligt dat dan aan?
Meerdere onderdelen. Wat ik net schetste is dat je dus als wijkverpleegkundige ook de kosten en de inkomsten eigenlijk voor een klant bepaalt. Als je dat optelt, als jij voor 50 klanten een indicatie stelt, bepaal je ook voor een deel de bedrijfsresultaten. Mm-hmm. Er zit een spanning met een organisatie. Ja. Want als je als organisatie zijnde dus invloed wil uitoefenen op je resultaten, is de meest risicovolle manier is het om zorgprofessionals te vertellen hoe zij moeten initiëren.
En jullie draaien het eigenlijk om. Maar dat betekent, Marika, ik ben wel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt vanuit je rol als zorgverzekeraar. Hè? Normaal gesproken kijken als mensen naar de zorg en naar het systeem kijken, dan lijkt de rolverdeling, de mensen die in de zorg werken, die gaan over de zorg. En nou, financiers als de zorgverzekeraar of de gemeente als het over WMO gaat, die let op het geld. Hoe vind je het dat, dat Vanessa ook de verantwoordelijkheid voor dat geld neemt?
Nou, dat vind ik echt supergoed, omdat het gaat hier eigenlijk om professionele autonomie. Dus dat je als wijkverpleegkundige volledig de ruimte pakt om je vak uit te oefenen. En het bijzondere in ons systeem op dit moment is eigenlijk dat een huisarts vindt dat heel normaal. En bij een wijkverpleegkundige moeten we dat nog gaan ontwikkelen.
Nou, ik zal het je sterker vertellen. Ik ben nog maar weinig zorgprofessionals tegengekomen die zich zo bewust zijn van ook de kosten. Er zijn huisartsen genoeg die zeggen, wij leren nooit wat zorg kost. Of ik mensen zelf nog even laat wachten of ze naar het ziekenhuis sturen. Ik heb geen idee wat de impact is. Dus ik vind het juist heel interessant om te horen dat jullie daar zo mee bezig zijn.
Gaat het over de ruimte pakken of de ruimte krijgen? Want ergens moet je toch ook het mandaat hebben gekregen. Dat zal toch ook de reden zijn dat heel veel mensen of organisaties, die leren er ook niet over, omdat ze de ruimte überhaupt niet krijgen. Dus waar is dat begonnen bij jullie?
Nou, als ik kijk hoe het begonnen is bij ons, is het begonnen bij ruimte pakken. Want voor organisaties is dit een nieuwe manier van denken. En er zijn maar weinig organisaties die dit uit zichzelf bedenken. Dus we hebben de ruimte gepakt. En die ervaringen hebben we gedeeld binnen de organisatie. En vervolgens hebben wij een bestuurder gehad, Maarten van Rikstel. Die heeft gezegd, wauw, dit is eigenlijk hoe ik... Dit is een beweging die ik als organisatie wil ondersteunen. Als bestuurder wil organiseren, wil ondersteunen. Dus ik geef jullie de ruimte. Dus we hebben met de vakontwikkeling en de positionering van de professionals binnen de organisatie hebben we ook een positie gekregen. En ook een gelijkwaardige positie. In onze organisatie hebben we dus eigenlijk twee gremia. Je hebt mensen die zorg verlenen. En we hebben hbo-professionals die dus de verantwoordelijkheid voor meesterschap hebben. Die dus met hun beslissingen dus die verantwoordelijkheid voor kwaliteit, duurzaamheid en inzet van mensen middelen tonen. En aan de andere kant ondersteunt de organisatie deze beweging met communicatie, met hoe je haar eraan neemt.
Ja, want een van de dingen die ik me afvraag is, mensen die hier naar luisteren, die denken misschien, en ik denk dat misschien ook een beetje, hoe voorkom je dat er willekeur ontstaat? Hè, als je zoveel verantwoordelijkheid legt bij individuele zorgprofessionals, hoe werken jullie dan aan een gedeeld begrip van wat dan het goede is, om het zo maar te zeggen?
Ja, dat is mooi, want het goede kun je niet in je eentje bepalen. Ik kan bedenken dat ik bij de mevrouw die ik net schetste, dat ik het fantastisch gedaan heb. En mijn mevrouw is ook heel tevreden en de familie is heel tevreden. Maar daarmee zeg je nog niet dat wat ik doe, ook op die drie uitkomsten, ook echt goede zorg is. Daar heb je in eerste instantie je collega's voor nodig. En dus ook richtlijnen en protocollen waar ik het zo straks over had. Van heb jij je gegevensverzameling goed gedaan? Heb je goed achterhaald wat deze mevrouw belangrijk vindt? Waar zijn je beslissingen op gebaseerd? Je moet je dus ook kunnen verantwoorden. En in eerste instantie toets je dat met collega's onderling. Want die voeren beide hetzelfde vak uit. Die hebben beide dezelfde expertise. Dus collegiale toetsing, zeg maar. En het collegiale gesprek voeren. Wanneer doen we het goed? Hoe kunnen we het beter doen? Wat vinden we van elkaar? Daar begint het.
En hoe kijk je dan door de bril van de zorgverzekeraar hiernaar? Hoe kan je, Marika, bepalen of zo'n organisatie zorgvuldig de afwegingen maakt? Waar kijk je dan naar?
Nou, ik denk dat we naar verschillende aspecten kijken. Hè? Van, het is hartstikke mooi om die ontwikkeling te zien van professionele autonomie. Zie je dan ook dat er minder praktijkvariatie ontstaat. Maar je ziet ook andere resultaten terug. Als de organisatie eromheen het ook echt gaat ondersteunen, dan zie je dus ook dat het primaire proces centraal komt te staan. Dat daar kennis wordt vergaard. En dat met die kennis kun je weer verbeterinitiatieven inzetten in je organisatie. Dus je ziet dat er een positieve flow ontstaat in die organisatie. En als zorgverzekeraar vinden wij het dan ook wel mooi om terug te zien dat je meer cliënten per FTE kunt gaan helpen. Dat je dus meer verbeterinitiatieven ziet op kwalitatief vlak, maar ook op efficiëntie van het werk. En dat is wat we graag willen onderstrepen. Dus het gaat niet alleen om die professionele autonomie van die wijkverpleegkundigen, maar ook om de totale omslag in die organisatie, waarmee je dus op een andere manier gaat sturen en veel meer gaat kijken naar die individuele relatie tussen zorgprofessional en cliënt, om van daaruit de best passende zorg te gaan bieden. Maar ook, en die vergeten we nu bijna te noemen, ook als een soort van natuurlijk leider voor het wijkverpleegkundig team, want daar gebeurt het. En als die goed in balans zijn, dan heb je ook minder verzuim.
Marieke, nu doe je dit werk al best lang. Had je eigenlijk ook verwacht dat dit allemaal wel zo zou werken? Ben je verbaasd en verrast?
Nee, ik ben nog wel. Ik ben een idealist en ik hoop dat dit in de basis georganiseerd is. Maar we komen wel van ver. Dus hier moeten we echt. Dit is ook niet iets wat je in een format kunt gieten en zo ga je het doen. Dit moet je gaan doorleven. En wat ik zo mooi vind bij Sensieren is dat zij dit doen. In de basis vanuit twee eigenwijze wijkverpleegkundigen. En die zijn dat gewoon gaan doen. En dat is eigenlijk wat ik elke organisatie wens. Dat je een aantal mensen hebt die dit gewoon gaan doen.
Maar dat triggert wel iets bij mij. Want ik snap hoe het werkt. Hè? Dit gaat over eigen leiderschap. Het gaat over initiatief nemen. Het gaat over ruimte pakken. Zoiets kun je niet afdwingen. En tegelijkertijd zijn er dingen waarvan je zou willen dat zoveel mogelijk de organisatie zou doen. Hoeveel ruimte is er dan om op te schalen, zoals dat dan zo mooi heet? En hoe doe je dat dan?
Ik denk dat het een proces is van een aantal jaren. Dus dit ga je nooit van in een jaar tijd implementeren. Hè. Dus zo'n verandering is het niet. Het is een beweging die je doormaakt vanuit de ontwikkeling van een vak en daarmee ook een hele organisatie meenemen. Maar tegelijkertijd ook het borgen in je organisatie. En dat vereist ook tijd. En wat ik mooi vind bij Sensieren is dat ze geven en krijgen niet alleen verantwoordelijkheid. Ze moeten hem pakken en ook rekenschap op afleggen. En daar zijn dus ook afspraken over gemaakt.
Ja, maar dat gaat dan over de duurzame kant in de organisatie. Dat je zorgt dat het beklijft. Maar waar ik een beetje naar op zoek ben. Misschien, ik ben eigenlijk wel benieuwd, Vanessa. Worden jullie veel gebeld door verpleegkundigen in andere organisaties die zeggen, wij horen goede verhalen over jullie. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe kan ik het doen?
Ja, die krijgen we wel. En mensen zijn altijd heel nieuwsgierig. En wij vertellen ook heel veel onze ervaringen. Wat wel is dat zorgprofessionals veel drempels ervaren. En een van de eerste drempels is al van, Vanessa, hoe doe je dat dan? Dat je klant leren kennen en uitgebreid dat gesprek voeren. Hoe doe je dat bij al je mensen? En daar komt dus
heb je
ook
daar wel tijd voor, denken ja. Mensen dan ook, neem ik aan.
Ja, precies.
Is dat de meest gestelde vraag? Hoe dan?
Ja, hoe dan? Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag. Want eigenlijk, als iedereen dit verhaal hoort, denken ze altijd van, oh, zo wil ik ook
wil
wel
ik
werken.
Ook. Ja.
Maar hoe dan?
En wat is dan, kun je twee of drie adviezen formuleren die je zou willen geven aan mensen die dit ook zouden willen?
Ja.
Nou, ga je gang.
Nou, mijn eerste advies is, begin bij één klant. En begin dan niet bij je moeilijkste klant. Maar begin bij een klant waarvan je denkt, hier kan ik, als ik deze klant goed leer kennen en ik ga samen beslissingen nemen, hier kan ik snel resultaat boeken. Dus begin bij zo'n klant. Zodat je snel kan laten zien wat het effect is. Tweede is, werk niet alleen. Dus betrek je team, wat jij ook zegt, Marieke. Ga met je verpleegkundige, je verzorgende, het netwerk in de wijk, de klant. Ga rondom één klant iedereen betrekken en aan het werk zetten. Zodat je het samen doet en je gelijk een mini-olievlekje rondom die klant creëert. En die mensen raken ook gelijk geïnspireerd en gaan nadenken over andere klanten. Dat is de tweede. En de derde tip. Ga niet helemaal uit je hoofd bedenken wat je wil, maar hou wel de richtlijnen van het verpleegkundig proces. Ook positieve gezondheid. Want we kennen ook professionals die zeg maar helemaal op eigen houtje, helemaal op eigen initiatief gaan handelen. Maar dat bevordert ook niet de praktijkeenheid. Dus baseer je ook op materiaal wat er al is.
En Marieke, is dit waarom je het zo vaak bewust professionele autonomie noemt? Omdat het zo'n ontzettend heldere autonomie is binnen kaders en richtlijnen?
Ja.
Is dat precies het bijvoeglijke naamwoord wat je daarvoor benut? Professionele? Is dat om de geloofwaardigheid te bevorderen? Waarom heet dat zo?
Nou, omdat ik het echt een ontwikkeling vind van het vak. Dat je dus echt continu doorontwikkelt en in zo'n leerloop eigenlijk terechtkomt. Hè? Want als je dit goed doet in je team, ga je ook veel meer met elkaar in gesprek over... Oh, ik heb hier een bepaalde interventie in deze context. Doe ik nu het juiste? Is dit de best passende zorg? Zou het nog anders kunnen? Dus je komt echt wel los van een kwaliteitsafdeling, kom je eigenlijk in je eigen team in een leerloop terecht. En dat vind ik mooi.
Ik kan op dit onderwerp gewoon niet getriggerd worden en het niet zo ongelooflijk onlogisch vinden dat mensen hier zo verbaasd over zijn.
Je zou denken dat dat meer vanzelf gaat.
Het is uiteraard vanzelfsprekend dat mensen als een collectief een soort van behoefte hebben tot continu verbeteren. En tot het meest efficiënte te komen rondom een cliënt. Waar het niet dat we met z'n allen gewend zijn aan protocolair en top-down pressure. Of in plaats van peer-to-peer pressure die allang bewezen heel stevig en solide werkt.
Heb jij een verklaring voor Marieke waarom dat niet vaker gebeurt ontstaat? Gewoon vanuit de drive van mensen?
Ja, die vind ik moeilijk te beantwoorden, omdat ik niet mensen over één kam wil scheren. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat we in een systeem zitten waarin we vaak de nadruk leggen op een productieprikkel. En wat hier gebeurt is eigenlijk dat je uitgaat van de professie van het vak, vertrouwen geeft aan de uitkomsten die daar komen, maar ook tegelijkertijd eigenaarschap daar neerleggen voor toegankelijkheid van zorg en betaalbaarheid van zorg. En dat doe je dan op een ander level in de organisatie. En ik weet niet of we dat gewend zijn.
Ik zou me ook kunnen voorstellen... Ik zeg niet dat jij zo in elkaar zit, dat horen we natuurlijk ook wel. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die zeggen, wij zouden het wel willen als verpleegkundige of als organisatie. Maar het mag niet van de zorgverzekeraar of het mag niet van het ministerie of wat dan ook. Ligt het niet ook een beetje aan hoe we er met elkaar in het systeem over praten?
Zeker. Ik zie jou knikken.
Ja,
ja, omdat je er net ook aangaf, Vanessa, dat je eigenlijk gewoon binnen de richtlijnen en kaders die er zijn nog meer dan genoeg ruimte ervaart.
Ja, maar waar het in zit, wat ik van veel zorgprofessionals ook hoor, de druk in de zorg is groot. Er zijn veel klanten die op je zitten te wachten. Dus je hebt de neiging om zorg te leveren. En voor veel zorgprofessionals voelt nadenken over je vak of een casus bespreken met collega's...
Voelt niet als werk.
Voelt niet als werk.
Nee, we moeten door.
Ja. Terwijl het pas echt professioneel is, is mijn overtuiging... Als je die tijd juist wel neemt en niet dingen voor vanzelfsprekend houdt of denkt ik weet het zelf wel. De echte kracht is het soms ook aangeven dat je het niet precies weet. Hoe zal ik dit aanpakken?
Daar zit een enorme kracht in, want daarmee ga je op onderzoek uit en kom je tot andere oplossingen en andere interventies.
Nu even iets heel simpels. Hè? Sensieren heeft geen vacatures op het moment. Ik kan me zo voorstellen dat, omdat jullie zo werken...
Voor wijkverpleegkundigen.
Ja,
wijkverpleegkundigen.
Ja, goede nuance. Ik sla dan altijd door, hè? Dan word ik enthousiast. ik kan me voorstellen dat mensen op basis van deze geluiden, casuïstiek, zeg maar, ook een beetje in de rij staan. Dat ze denken, oh, heerlijk, dan kan ik eindelijk mijn vak weer echt uitoefenen. Is dat het geval?
Ja, de komende...
Je hebt een soort wachtkamertje.
Nou, we hebben vaak meerdere sollicitanten als wijkverpleegkundigen dan dat we vacatures hebben. Dus die luxe positie hebben we nog steeds. Het is alleen niet een groot walhalla. Het is niet zo dat je bij ons kunt werken zoals je wil. Want je hebt wel te werken binnen de kaders. En je hebt je ook te verantwoorden. En de verantwoordelijkheid is ook wel echt zwaarder dan bij sommige andere organisaties.
Exact.
Dus het moet wel bij je passen.
Dus bezint voor je begint. En het is niet een supermedicijn. Het is niet zaligmakend. Het is niet super. Het is wellicht alleen minder ingewikkeld.
Ik denk, durf niet te zeggen dat het minder ingewikkeld is.
Het is eigenlijk alleen maar ingewikkelder.
Het uitgangspunt is eigenlijk heel eenvoudig. Gewoon goede zorg leveren. Alleen hoe we dat organiseren met elkaar en met de organisatie. En wat die rol van de organisatie is. Wat de rol van de zorgprofessionals is. Die is ingewikkelder. En wat er ook nog in zit is dat... wil je bij Sensieren werken, moet je eigenlijk losdenken van je individuele belang. Maar echt waar ik mee begon is de gezondheid willen... bevorderen van jouw klanten, zeg maar, en daar een bijdrage aan willen leveren. En niet alleen maar zelf leuk werk hebben, want op deze manier werken en innoveren, ik kan je vertellen, is niet altijd leuk, want je komt ook best grote problemen tegen af en toe.
Het is ook een zware verantwoordelijkheid.
Zeker. Dus je hebt ook wel echt hobbels te nemen. En daarvoor moet je dus wel heel erg geloven in dat jij met jouw inzet dus een grotere bijdrage aan het geheel levert.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? We zijn bijna door de tijd, dus we moeten ook een beetje naar een afronding toe en wat groter denken of grote vragen stellen. Denk jij dat je je leven lang bij Sensire blijft werken, omdat je hier zoveel ruimte en voldoening hebt?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb het
maar
heel
gewoon
erg
intuïtief.
Dat weet ik niet. Ik heb het heel erg naar mijn zin in Sensire. Wat ik wel wil zeggen is, ik had 5 jaar geleden niet durven denken dat we binnen Sensire voor elkaar hebben gekregen wat we nu al voor elkaar hebben gekregen.
Mooi.
En dat geeft dus even aan dat met de ontwikkeling die we aan het maken zijn, je eigenlijk niet nog een keer 5 jaar vooruit kunt kijken. We kijken wel 2-3 jaar vooruit. Die dromen hebben we. En 2-3 jaar vooruit zit zeker nog binnen Sensire. Maar als ik echt groot droom, hoop ik dat deze manier van werken toch landelijk ook voeten aan aarde krijgt, zeg maar. En ook ondersteund wordt door landelijke wetten en regels.
Ja, dan gaan we naar jou, Marika. Is het voor jou ook een droom dat dit veel vaker in Nederland op veel meer plekken voorkomt?
Ja, zeker.
En zie je wat dat betreft ook al hoopvolle dingen gebeuren?
Je ziet een aantal ontwikkelingen, hè, binnen verschillende organisaties waarin je ziet dat de positie van die wijkverpleegkundigen echt aan het veranderen is. Maar ik denk wel dat we nog veel te doen hebben. Want je ziet dat er nog steeds ook bijvoorbeeld vanuit ziekenhuizen naar wijkverpleging nog steeds wordt verwezen in handelingen. En niet beroepdoend op de deskundigheid van de wijkverpleegkundigen aan de voorkant al. Dus daar hebben we nog wel veel te doen. En ik vind ook dat wij daar als zorgverzekeraar een rol in hebben. Vandaar ook deze podcast en het podium bieden aan deze ontwikkeling.
En het gaat, net als in de vorige podcast met jou, gaat het echt over een andere manier van kijken naar exact hetzelfde.
Ja, precies.
Ja,
dat kan. Dat is mooi,
beetje,
toch?
Dat is je trademark aan het worden inmiddels. Ja, ik ga me klein beetje afronden met jullie toestemming. Daar heb ik best veel woorden voor nodig misschien. Dus luisteraar, ja, of zet hem uit en denk, nou, god, dan komt hij weer. Of geniet mee van een soort samenvatting van datgene wat er gebeurt rondom wijkverpleegkundig meesterschap. 2 woorden die ik zelf nog niet achter elkaar had gehoord. Dat heb ik dan vandaag weer geleerd. Ik had wel gehoord van professionele autonomie. Maar ik heb ze nu zo vaak achter elkaar gehoord. Ik denk, laten we het gewoon weer autonomie noemen. Misschien was de autonomie wel eens doorgeslagen. Maar gaan we in principe altijd uit van de professionaliteit van de mensen. Dat terzijde. Allereerst, jullie begonnen, Vanessa en Marika, met we willen iets bijdragen als het gaat om gezond werk. Ruimte hebben en ertoe kunnen doen vanuit idealen. Nou, dat is volgens mij behoorlijk aan het lukken hier. Wat ik interessant vind is dat op het moment dat je hoort dat je de ruimte combineert met het vak, combineert met de cliënt, dan krijg je eigenlijk een heel logisch spanningsveld tussen eigen regie en vraag en aanbod. En hoe kan dit zorg zijn met zoveel minder protocollen? Zegt Jaap dan. En dan, ja, er zijn wel richtlijnen, maar er is geen focus op ziekte, maar er is focus op gezondheid. En wat zou er nou gebeuren als je mensen echt leert kennen? Ja, dan kom je tot een situatie dat iemand in plaats van een zieke is met Parkinson een steeds vrolijker wordend persoon is. Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar? Gaat het dan over ruimte pakken of gaat het dan over ruimte krijgen? Let op mensen, het gaat over het pakken van de ruimte waarna je hem krijgt. Vertrouwen start bij handelen. En gelijkwaardige positie verkrijg je vervolgens door je allereerst zelf als gelijkwaardig op te stellen. Punt. Uitroepteken. Nood. Grappig genoeg is dat eigenlijk precies zoals je met de cliënten om zou willen of moeten gaan, vanuit die gelijkwaardigheid. Ongelooflijk dat iets wat zo logisch is, zo onlogisch wordt gevonden in dit land. Kijk, luister, leer, maar alsjeblieft niet allemaal kopieer klakkeloos. Begin bij jezelf. Doe dat samen rondom 1 klant. Daar zou ik het graag bij willen laten. Dank jullie wel voor deze fantastische podcast. Ik voel zo'n aangename rusje in mijn onderbuik van yes, it's happening. Wijkverpleegkundig meesterschap. Dank jullie wel, Marika, Vanessa. Lieve allemaal, dat was hem weer voor deze week. Mocht je hierop willen reageren, doe dat onder een van de LinkedIn posts over dit onderwerp of stuur een mail naar denkmee@vgz.nl. Tot de volgende!